anders dan deze zeven feesten. En ja, een plaatje heeft iemand eens gezegd, is net zoals duizend woorden. De Heer bereidt door de generaties het Joodse volk voor, opdat als hij dan komt, dat ze hem zouden herkennen. Weet je nog dat moment dat Johannes de Doper in de gevangenis komt en dan komt die twijfel in zijn hart. Zou ik het wel goed hebben gehad? En dan stuurt hij een paar discipelen naar de Heer Jezus toe. Ach, laat het even lezen, wat mooi. In Lucas 7, ik vind het wel heel treffend, want zelfs Johannes de Doper, en wat zegt de Heer Jezus van Johannes de Doper? Hij is de grootste. Johannes de Doper was groter dan Mozes. Een groter profeet dan David, Elia, Elisha. Maar ja, je bent altijd groot in verband met de Heer Jezus. En waarom was hij de grootste? Hij kon de Heer Jezus fysiek aanwijzen en zeggen, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was nog nooit eerder gezegd. Hoor je wat ik zeg? Datgene wat Johannes de Doper zei in Johannes 1, vers 29, dat had geen één profeet daarvoor ooit kunnen zeggen. Ze waren nooit verder gekomen dan bedekking van zonde. Maar het Lam van God heeft de zonde weggedaan. En dat was heel uniek. Maar goed, Johannes de Doper, ook al was hij gevuld voor zijn geboorte met de Heilige Geest, was ook een gewoon mens. En opeens krijgt hij last van twijfel. En dan lezen we in hoofdstuk 7 van Lucas versen 18 tot 22. Lucas 7. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij naar Jezus met de vraag, bent u het? Die komen zou of verwachten we een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden. Met de vraag, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten, aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen, bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden en kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, het doven kunnen horen, doden worden opgewekt, en aan de armen het evangelie wordt verkondigd. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Als je een beetje een mooie Bijbel hebt, dan zie je daar kleine versjes onder. En dan weet je dat je als je terug gaat naar Jesaja 61, dan stond dat daar geprofeteerd. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt tegen deze discipelen, de blinden worden ziende, de doven worden horende, aan armen worden de evangelie verkondigd en de doden worden zelfs opgewekt. En dat was het teken dat hij de ware Messias was. Want Jesaja 61 had dit al reeds voorzegd. En hier ligt je kracht. Hier ligt je kracht. Dat je vanuit het Oude Testament kan aanwijzen, maar Jezus is de Messias. Je kunt ze aanwijzen waar hij geboren is, Bethlehem, Micha 5. Je kunt ze aanwijzen in Jesaja 7, hij is geboren van een maagd. Hij is opgegroeid in Nazareth. Hij kwam om te betalen voor onze zonde. Hij deed zijn mond niet open. 29 profetieën vervuld in één dag uit Jesaja 53. En dat hij op een ezeltje zit, staat ook geprofeteerd. Dat Judas hem zou verraden, staat geprofeteerd. Dat Johannes de Doper zijn voorloper zou zijn. Dat staat allemaal geprofeteerd. En dat is zoiets machtigs als je daar zicht op krijgt. Ik wil jullie zo graag door de momenten die je krijgt zo ontzettend bemoedigen. Broeders en zusters, je zit goed. Je zit goed met Jezus. Amen.
Amen.
Ik zei gisteren nog tegen een gemeente en daar zaten ze, ja, is Allah en God van de Bijbel. Dat is toch dezelfde. Ik zei, nou ja, de God van de Bijbel. De Heer Jezus is God, hij gaf zijn bloed. En wat doet Allah? Die vraagt bloed. Toch een verschil. De ene God heeft een zoon en de andere heeft geen zoon. Dat is toch een verschil. Kan je toch niet dezelfde noemen? Als de ene vader een zoon heeft en de andere vader geen zoon. Kun je zeggen, dat is één vader. Kan toch niet? En de Heere God zegt zelf in Jesaja 46. Buiten mij is er geen God. Er is één God. Er is één middelaar. De mens, Jezus Christus. Wij hebben de waarheid. Wij prediken niet alleen, maar wij bewijzen het ook vanuit de schrift. En daarom ook deze zeven feesten, want in die zeven feesten, soms herhaal ik, maar dat doe ik expres hoor. In die zeven feesten, daar vinden we het hele panorama van Gods reddingsplan voor de mensen. Vier feesten in de lente, lange zomer, drie feesten in de herfst. Vier feesten zijn al vervuld. En het laatste van de vier feesten is het Pinksterfeest. Wij leven nog steeds niet meer in hoofdstuk 28, misschien in hoofdstuk 70. Maar het is nog precies dezelfde tijd als toen de gemeente geboren is. Dat de Heilige Geest nu niet op mij, voor mij, achter mij of naast mij is. Maar de Heilige Geest is
in mij.
Leuk liedje. U bent voor mij, naast mij, voor mij. Dat is niet oud-testamentisch hoor. Stel vast een leuk liedje op Psalm 119, maar dit is wel oud-testamentisch, toch? Hier sta ik zonder aan een rij, ik niet. Hoe kan je dat nog zingen? Hier sta ik verheiligd door uw kostbaar bloed. Want als God mij zou zien in mijn zonden, zou ik me de hel gaan. Maar als hij naar me kijkt, dan ziet hij zijn zoon. Je moet wel zingen wat je gelooft en geloven wat je zingt. Maar ik kan echt niet al die liedjes zingen uit opwekking. Want soms zijn ze oud-testamentisch en soms zijn ze niet waar. Ik sta hier vanavond niet zondig en onrein. Maar zo voel ik me. Nou ja, goed, fijn. Lekker, het is allemaal alleen maar gevoel. Mijn positie is dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof. En als God naar mij kijkt, wie ziet hij dan? Zijn volmaakte zoon. En zo moet je denken hoor, anders kom je nooit uit die put, man. En toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Met dat putleven is voorbij hoor. Jongen, ging ook van de put naar het paleis en wij blijven in het paleis. We regeren met hem, we zijn meer dan overwinnaars. Enfin, vorige keer hebben we het fundament gelegd. En laten we eerlijk zijn, een fundament is best belangrijk, toch? Ik heb eens een keer iemand, de bouwer van een flat was gevraagd om eens te komen kijken in de flat. Want in de zevende verdieping zat een scheur in de muur. En weet je wat die bouwer deed? Hij ging niet die scheur opleisteren. Weet je wat hij deed? Hij ging naar de kelder. En in de kelder, daar kwam hij erachter dat er iemand stenen had gestolen. Uit de muur. Dus het probleem was zichtbaar in de zevende verdieping, maar het was niet fundament. En broeders en zusters, als je dit meeneemt, dan zie je goed. Er is geen ander fundament dan het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Hij is ons paaslam. En het paaslam moest na 5 dagen gedood worden. En als dat bloed niet gezien werd op de deurposten, dan stierf de eerstgeborene. Mijn eerstgeboorte is in Adam dood, zonder. Ik ben in de gelijkenis van Adam geboren. Wat moet ik doen om daaruit te komen? Ik moet het kostbare bloed van de Heer Jezus toepassen aan mijn hart. Zodat ik nooit meer onder het oordeel kom. Amen? Dat is ons fundament. Een ander fundament ligt er niet. Geen kinderdoop, geen lidmaatschap van een kerk, geen volwassendoop, geen niks. Alleen het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is zo belangrijk. En dat zien we ook bij die zeven feesten als eerste feest. Nou zijn de kerken, daar eindigen ze mee. Maar dat is pas het begin, broeders en zusters. Dat is pas het begin dat je rechtvaardig, bent door het geloof in Jezus Christus. Het eerste feest, het Pesachfeest, vertelt u, zo kan je vrede met God ontvangen. Als je het kostbare bloed van de Heer Jezus aan de deurposten van je hart hebt aanvaard, heb je vrede met God. De vijandschap tussen jou en God is voorbij, voor eeuwig. Dat is het fundament. Je leeft niet meer in vijandschap met God, je leeft in vrede met God. Het tweede feest en het derde feest, daar willen we dan vanavond over spreken. Ik heb daar de vorige keer over uitgebreid, over het eerste feest. Dus ik moet mij inhouden om daar weer niet de hele avond over te praten. Maar, geliefde broeders en zusters, onthoud het dan. Het fundament is zo belangrijk. En het fundament is dat het paaslam is geslacht. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven op het kruis van Golgotha. Dan toch nog even een vers wat Petrus aanhaalt in 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Want hij zegt het daar zo mooi, ik kan het niet beter zeggen. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard voor uw wil. Door hem gelooft u in God. Dit is door hem. Dus ons fundament is het kostbare bloed van Jezus Christus. Geen goud, geen zilver, geen werken, geen eigen werken. Dat feest is één keer in Egypte gevierd. Daarna, tot op heden toe, wordt het herinnerd. Maar het is één keer echt gevierd. Eén keer was het echt zo dat de engel van het verderf voorbij ging. Dat de eerstgeborene, zoals Jozua, het overleefd heeft. Hij moet wel dankbaar geweest zijn met gelovige ouders. Amen. Want anders had hij in Egypte gestorven. Maar de Heer zegt, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Niet als ik zie of je een Jood bent of een Egyptenaar. Dat maakt niks uit. We zijn allemaal uit één vlees. Handelingen 7, vers 6, uit Adam. En of nou Joods bloed is of Arabisch bloed, maakt voor God niks uit. Hij wil wel dat bloed zien van zijn zoon aan de deurposten van ons hart. Dat is ons fundament. Nou, bij dat feest, dat eerste feest, gelijk daarna dat ze de riem aan moesten trekken, sandalen aan hun voeten en wegwezen uit Egypte. Egypte staat voor het domein van Satan, voor dit wereldsysteem. Ze waren onder de regering van Farao geweest. Maar na dat moment gingen ze niet langer gebukt onder de slavernij van Farao. Ze gingen Mozes achterna. En Mozes is natuurlijk een prachtig type van de Heer Jezus. De enigste Jood die nooit slaaf geweest is. Toch? Mozes was nooit slaaf geweest. Dus de enigste Jood die nooit slaaf geweest is. De Heer Jezus is de enigste Jood die nooit slaaf van de zonde geweest is. Prachtig schaduwbeeld. En hem moesten ze achterna. Zo kwamen ze uit dat domein, dat slavenland van Egypte, naar de vrijheid. Maar dat moesten ze snel doen. Dus het volgende vers is het feest van de ongezuurde broden. Nou, ik heb het voorrecht of het nadeel gehad dat wij ook in Brazilië geleefd hebben. En mijn moeder die moest daar voor het eerst brood bakken. Jongen, ik heb er nog een kunstgebied over. Nee, dat was niet te eten in het begin. Zij wist niet hoe ze dat moest doen. Dat moet je leren. Tegenwoordig heb je van die mooie machines, hè? Kom, 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 kom. Oh, mooi broodje. Nou, bij ons ging dat dus niet zo. Maar we hadden al wel gauw geleerd dat zuurdesem moet er wel in. Want anders krijg je gewoon een platte koek. Nou, wat was het probleem in Egypte? Ze moesten snel verdwijnen. Gelijk Mozes achterna. En dat werd hen ook verteld. Riem aan, sandalen aan je voeten, staf in je hand, gaan. Uit dat domein van Farao, achter Mozes aan. Prachtig. Dus, ze bakten brood, maar zonder zuurdesem. Nou, als je even nadenkt over heffen, is dat in gist. Wat doet gist eigenlijk? Gist doet iets van binnenuit, toch? Het brengt een rottingsproces tot gang en het is opgeblazen. Het gaat niet van buiten naar binnen, maar een klein beetje erin en opeens ga je een effect zien. Want dat platte deeg, dat wordt groter en groter en groter. Dat brood wat wij iedere dag eten, dat is geen ongezuurd brood. Dat is brood met zuurdezen erin. Daarom is het zo hoog. Anders zou je matzas eten. Met niks erin. Dus wat werd er van hen gevraagd? Gelijk Egypte verlaten. Sandalen aan je voeten. Riem om. Staf in je hand. En achter Mozes aan. En die koeken die je moest eten, dat is ongezuurd brood. Nou, dat is 7 dagen wordt dat herinnerd. 7 is het nummer van de volheid. En waar staat dit feest eigenlijk voor? Want de Heer Jezus, die spreekt ontzettend veel over zuurdezen. Maar voordat we daar naartoe gaan, laten we even kijken naar 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. Alle feesten staan in Leviticus 23. Maar dat staat allemaal, dat is gewoon dat het daar beschreven staat. Maar laten we even kijken naar 1 Korinthe 5. Kijk, lieve broeders en zusters, hier leefde Paulus mee. Als Paulus predikte, dit was voor hem opeens helder geworden. Hij had dit allemaal bestudeerd, maar hij had nooit de betekenis kende hij niet. Totdat hij wederom geboren was. Totdat hij wederom geboren was, zag hij deze betekenis ook niet. En dat is zo ontzettend interessant, joh. Als je dat bij... Iedere jaar wordt dat allemaal in Israël gevierd, toch? De zedenmaaltijd en al die symboliek. En als je dan de betekenis ervan gaat geven, van die matzabrooden. Nou, dan staan ze te kijken. Ja, dat is mooi zeg. Want 3 matza's liggen daar op dat bord. De middelste wordt door midden gebroken en die wordt verborgen. Ergens in huis. En dan moeten de kinderen die middelste matza gaan zoeken. Nou, God is 1, God is 3. Amen. Die eenheid. De middelste werd gebroken. En als je die matza ziet, dan zitten er gaatjes in. En er zitten striemen op. En die moest verborgen worden. Maar die kwam ook weer tevoorschijn. En dat kind die dat vond, kreeg een grote beloning. Ja, daar heb je natuurlijk al het evangelie. Dan kun je toch vertellen met de dood en de opstanding van die middelste persoon. En ze vieren het elk jaar. En dat is zo heerlijk om dat dan uit te leggen. Waar het om gaat. Het hart van het feest. En daarom ook is dit wel heel belangrijk. 1 Korinthe 5 vers 6 tot 8. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, omdat u een nieuw deeg zult worden. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met het ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Zie je, op het moment dat je vrede hebt met God, gaat God een werk in jou beginnen. En de Bijbel noemt dat het werk van heiliging. Zonder heiliging zullen wij God niet zien, staat er in Hebreeën 12 vers 14. Je moet je daarvoor openen dat je God de ruimte geeft, want in hem was geen zuurdezen, hij woont nu in mijn hart, dat hij jou de ruimte geeft als zijn volgeling, dat hij jou van misvormen hervormen gaat. Ik was in Adam misvormd. Ik was dood in mijn zonde. Ik had geen connectie. Ik had de adem van God niet in mijn hart. Maar nu ik wederom geboren ben, is God een proces van hervorming begonnen. En daar moet je je voor openen. Want in hem is geen zuurdeeg. Nou, in de Bijbel zie je altijd dat zuurdeeg verbonden is met zonde. Mag ik even vragen of dat jullie vanwege de tijd even de pen pakken en papier. Zal ik het gewoon even toch voorlezen. Want alles is een studie op zich en ik moet mij ook beperken. In Matteüs 16, vers 6, daar spreekt hij over het zuurdeeg van de Farizeeën. En wat was dat? Lucas 12, vers 1, huichelaar. En pas sprak ik weer bij die Family 7 en toen kwam het er ook over, over het grondpersoneel van de Heere God hier op aarde. Dat er zoveel huichelaars tussen zit, dat hoor je nog wel. Ja, hij zit voor in de kerk, maar... Weet je wel. Op maandag moet je hem niet ontmoeten. En nou ja, dat proberen mensen zich dan achter te verdedigen, dat ze daarom zelf niet die keuze maken. Wat heb je in Israël? Oh, die geschiedenis van de kerken, die kruisvaarders, en ze hebben gelijk. Maar dat doen ze in overtreffende trap, zodat ze maar niet tot dat punt komen dat je zegt, maar ja, jij hebt niet te maken met het grondpersoneel, je hebt te maken met de Messias. En hij is het. Hij is die cornerstone. En wat doe je met hem? En daar willen de mensen dan meestal niks van horen. Dus het is, is ook precies hetzelfde als hier. Maar goed, de Heer Jezus noemde het vaak het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is huichelaar. Nou, wat is huichelarij? Dat is je beter vorm dan dat je bent. Dat is leven met twee gezichten. Eén gezicht voor het publiek en één gezicht voor het privé. Nou, daar zit God dwars doorheen. We hebben vanavond Psalm 139 doorgezongen en bedacht. Nou, hij ziet ons zitten, hij ziet ons staan, hij kent onze gedachten. Dus kap er maar mee. Wees, be real. Want God ziet alles. Hè? En Ananias en Sapphira, daar heeft God ook mee afgerekend. Dus huichelarij, dat mag er niet zijn. En dan het zuurdeeg van de Farizeeën. En wat was dat dan? Wel, die geloven ergens in. Die geloven niet in de opstanding. In het Engels is leuk, sad you see. Die waren verdrietig. Want die geloven niet in de opstanding. Die geloven niet in engelen. Dat noemen ze liberale theologie. Een kaft zonder inhoud. Niks klopt er van de Bijbel. Alles wordt bekritiseerd. En dat waren de Sadduceeën. En dat is zuurdeeg. Dat holt de waarheid uit. Nou, wat was er nog meer voor zuur? Het zuurdeeg van Herodes in Marcus 8, vers 15. Dat is wereldgelijkvormen. Herodes stond voor het wereldsysteem. En dat is ook wel eens in de gemeente dat mensen alleen maar achter tekenen en wonderen aanlopen. Allemaal voor het uiterlijke, allemaal voor de hype. En daar rouwt de Heer Jezus over. Aan het einde van Johannes 4, als we de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, dan komt er een hoveling, zijn zoon is ziek, en dan zegt de Heer Jezus, jullie volgen mij vanwege de wonderen en de tekenen. Ik wil dat je me lief hebt zoals ik ben. En dat doet hem verdriet. Als wij daar alleen maar steeds op uit zijn om maar wonderen en tekenen te zien. En dat is het zuurdeeg van Herodes. Al was ik vandaag wel heel dankbaar met het wonder van de genezing. Amen. Dat bedoel ik niet. Maar dat we daar alleen maar achteraan lopen. Dat we niet tot dat genen komen om hem lief te hebben voor wie hij is, met of zonder tekenen. Ik geloof. Amen. Ik hoef niks te zien. Ik geloof in mijn hart. En daar is hij blij mee. Daar maak je hem blij mee. En het zuurdeeg van legalisme, dat zie je in de Galatenbrief. Ze waren goed begonnen en toen werd het Jezus plus. En let op, hier was het Jezus plus de besnijdenis. Jezus plus, in Nederland, de Shabbat houden. Jezus plus, noemt maar niets. Het is Jezus plus niets. Amen. Dan moet je voor oppassen hoor. Want je begint goed. En dan hoor je een of andere enthousiaste prediker. En je gaat hem nalopen. En het plusje komt in je hart. En dat plusje gaat Jezus overnemen. En je gaat mensen al door een bepaalde plusbril zien. Want als jij niet dit doet, of als jij niet dat doet, dan ben je niet zo goed als ik. En het is Jezus plus niks geef je af. Amen. Jezus is echt genoeg. Zeg eens, Jezus is genoeg.
Jezus is genoeg.
Echt waar hoor. Anders word je legalistisch. Want dan ga je trots worden, je gaat neerkijken op anderen. Ja, maar hun doen dit niet, en wij doen dit wel. En legalisme, dat komt er zomaar in. En het zuurdeeg van immoraliteit. In de Korinthebrief, alles werd maar goedgekeurd. Daar was zelfs een broeder, die ging naar bed met de vrouw van zijn moeder, van zijn vader. De vrouw van zijn moeder,
dat klopt niet.
De vrouw van zijn vader. Nou, en iedereen die dat maar doet. Ja, tegenwoordig en al. Maar dat kan niet. Dus zuurdeeg is datgene wat van binnenuit een rottingsproces bewerkt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het mooiste van dit tweede feest is dat de Heer Jezus was zonder zuurdeeg. Er is een heel mooi vers. 2 Korinthe 5 vers 21. Laten we dat even lezen. 2 Korinthe 5 vers 21. Dat is zo'n belangrijk vers om ook uit je hoofd te leren. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dit vind ik wel heel mooi. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Hij kende geen zonde, maar hij werd tot zonde voor ons. Amen, op het kruis van Golgotha. Ik had daar moeten hangen, maar hij ging in mijn plaats. Amen. Maar hij was zonder zuurdeeg. Als we nog even terug aan het eerste feest. 5 dagen lang moesten ze dat eenjarig schaap onderzoeken. Of dat het 4 pootjes had, 2 oortjes, een staartje, een neus, 2 oogjes. Maar als dat eenjarig schaap alles had, perfect was, dan werd het pas na 5 dagen geslacht. De laatste 5 dagen van de Heer Jezus waren in Jeruzalem. Hij werd door iedereen getest. Hij werd door iedereen ondervraagd. En wat roepen ze uiteindelijk? Net als Pilatus, ik vind in hem geen schuldloos lam, vlekkeloos lam, volmaakt lam. Hij nam mijn plaats op het kruis van God. En dat vind ik zo mooi, weet je. En wat betekent nou het woord rechtvaardiging? Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar voor mij, toen ik tot geloof kwam, kwam ik ook met een heel nieuw woordenboek te maken. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik Maranatha hoorde. Ik dacht dat marihuana was, maar dat was fout. Weet je wel, alles moest ik opnieuw leren. En er waren zoveel woorden die ik gewoon niet begreep. Hè? Ja, nou, het gaat heel goed hoor. Maar dat moest ik allemaal leren. Ja, en dat was allemaal in het Engels. Nou ja, het woord rechtvaardiging. Justification. Oh ja, joh. Of heiligmaking, sanctification. Ja, dat wist ik, dat moest ik al. Redemption. Dat moest ik allemaal leren. Wat betekent dat woord nou? Nou, het woord rechtvaardiging. Dat is meer dan vergeving. Kijk, vergeving is, je hebt iets verkeerds gedaan. En je gaat met al je verkeerde dingen naar de rechtbank. En de rechter doet er een grote kruis doorheen. En het is je allemaal kwijtgescholden. Dat is leuk. Dat zint me wel. En dat heeft de Heer Jezus gedaan op het kruis van Golgotha. Al mijn verleden weet hij. Maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus heeft hij het weggedaan. Er zit een groot kruis doorheen. Maar als je nou weet wat je gedaan hebt, dan kan het nog wel steeds slecht geweten geven. Weet je wat rechtvaardiging is? Niet alleen dat de rechter het weggedaan heeft, het is niet meer te vinden. Het is een schone bladzijde. En als je dit nu vanavond ter harte neemt. Als God naar mij ziet, ziet hij niet mijn verleden. Hij ziet ook niet dat er een kruis is. Hij ziet zijn volmaakte zoon. En dat is mooi. Daar kan ik mee verder, dat ik iedere dag mag weten. Hé, ik ben de rechtvaardigheid van God. Als de Vader naar mij kijkt, dan ziet hij zijn volmaakte zoon. Het is niet alleen dat hij mijn zonde weggedaan heeft. Ze zijn er niet meer. Ik heb een blanke pagina. Dat is toch mooi? Dat is mijn positie. En als ik iets mee wil geven om je lichter te laten nemen, anders te laten denken, is Je moet constant positie denken. Nou gaan we naar het laatste stukje van mijn gedeelte vanavond. En weer over die positie wil ik spreken. We gaan naar het derde feest. En ik vertel het weer gewoon. Het is het feest van de eerstelingen. Laten we om dat feest even terug gaan naar de geschiedenis. Kom, we gaan terug naar Leviticus 23. We hebben niet veel uitgelezen en het hoort eigenlijk wel. Maar we lezen Leviticus 23 en dan gaan we naar vers 9. Leviticus 23 en we gaan naar vers 9. Goed, dan gaan we naar het derde feest. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt, dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, ziet u hem met de bundel, omdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Shabbat, wanneer is de Shabbat? Welke dag is dat? Zaterdag, niet zondag. Ik hoor dat wel eens, van die oude films, dat mag je niet doen op de Shabbat, maar dat is op de zondag. De Shabbat is zaterdag, de zevende dag. Oké, en wanneer werd dit feest gevierd? Een dag na de Shabbat. Wanneer was dat dan? Eerste dag van de week, mag je dan zeggen. Als mensen dat niet graag horen, zondag, omdat natuurlijk de zon wordt niet aanbeden, de maan wordt niet aanbeden. Weet je, dat komt dan uit het Griekse denken, Romeinse denken. Nou, dan zeg je gewoon op de eerste dag van de week, dat is het. Toen werd dat feest gevierd, een dag na de Shabbat. En in Hebreeuws is het Yom Rishon, de eerste dag. Dan zeg je gewoon de eerste dag van de week, werd dit feest gevierd. U moet op de dag vers 12 dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend kraanoffer, 2/10 van meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin. U mag geen brood, geroosterd kraan, vers kraan eten tot op deze dag. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Nou, wat gaan we zien? We gaan zien dat dit feest een dag na de Shabbat gevierd werd op de eerste dag van de week. Je gaat misschien al een liedje op. Het is de eerste bundel van de oogst. En de eerste bundel, weet je nog, je maait die aarde en je maakt er een bundel van. Die moest bij de priester gebracht worden. En dan zwaaide de priester deze eerste bundel voor de Heer. Maar wat betekende dat voor de rest van de oogst? Die was ook voor de Heer. Amen. De eerste bundel was alleen maar het fotootje voor de rest van de oogst. Het wordt heel mooi hoor. Het wordt heel mooi. Het wordt mooier dan ik het kan vertellen. De eerste bundel werd naar de priester gegeven. En de priester zwaait het voor de Heer. Dat was het hart van het feest van de eerste vrucht. Niet gevierd in Egypte. Geen feesten in de woestijn. Zelfs geen besnijdenis in de woestijn. Maar in het beloofde land. Als ze de eerste tarweoogst binnenhadden, werd die voor de Heer gewuifd. Gewuifd voor de Heer. Nou, dat vieren ze. En nu gaan we naar de vervulling. Kom met mij naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Dit is mooi hoor. Dit is zo mooi. 1 Korinthe 15, kijk eens wat er nog staat. 1 Korinthe 15 vers 20. Oh. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslaan. Weet u, wanneer, op welke datum stierf de Heer Jezus? Wie weet het per ongeluk? Ja.
Woensdag.
Ja, en weet je nog welke maand in het Hebreeuws? Nisan. Welk nummer? Nee, enkele. Pini. Weet je wanneer dat hij opstond? De?
17e.
Weet je wanneer de ark landde op de berg Ararat, de 17e. Oh, dat is een prachtige studie, maar we gaan verder. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, wie was die ene mens waardoor de dood gekomen is?
Adam.
Adam. Is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen, hoor je dat, in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, de eersteling. Wie is de vervulling van het feest van de eerstelingen? Dat is de Heere Jezus. Maar zeg je bij jezelf, er waren toch ook andere mensen opgewekt? De dochter van Jairus, Lazarus, maar niet zoals de Heer Jezus. De Heer Jezus is opgewekt om nooit meer te sterven. Weet u dat dat heel erg was, dat Mozes gevraagd werd door de Heer om tegen de rots te spreken en toen sloeg hij de rots. De eerste keer moest hij de rots slaan. En de tweede keer moest hij spreken tot de rots, maar Mozes verliest zijn geduld en die slaat de rots voor de tweede keer. En wie was die rots? Christus. Christus is één keer geslagen om nooit meer geslagen te worden. Vandaag spreken we met hem. Waarom? Omdat hij leeft. Jezus leeft. Daarom ben ik niet bang voor morgen. En hij is de eerste vrucht. Nou komt de ontsluiting. Als de Heer Jezus de eerste vrucht is. En we vieren het feest van de eerste bundel die voor de Heer is. Wat was het ook weer met de rest van de oogst? Die was ook van de Heer. Kijk eventjes naar Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 vers 29. Misschien zeg je, oh, dat heb ik zo vaak gelezen. Maar dit heb ik nooit in gezien. Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. Weet je, Johannes 20, ja dat moeten we lezen. Johannes 20, ja dat is een goede. Johannes 20, vers 17, want dan ga je inzien, oh jongens, maar deze... Er is een nieuwe periode gekomen. Want hoe werd de Heer Jezus genoemd voor het kruis? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn?
Enig.
Enig. Weet je hoe hij genoemd werd na de opstanding? Niet meer de enige geboren zoon, maar de eerstgeboren zoon. Dat is anders, hè? Hij is niet meer de enige, hij is de eerstgeboren. En jij heeft dus jongere broertjes en zusjes. En wat kreeg Maria te horen in Johannes 20 vers 17? Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Met andere woorden... Lieve broeders en zusters, denk er eens goed over na, dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus is de relatie veranderd. Voor het kruis was het de enige geboren zoon in wie de Vader een welbehagen. Na de opstanding is het Maria, ik ga naar mijn vader, uw vader, mijn broers en uw broers. De relatie is veranderd. Het is niet meer de enige geboren zoon. Het is de eerstgeborene uit de doden. En de rest van de oogst behoort ook aan de Heer. Maar zegt Romeinen 11 vers 16. Als de wortel heilig is, dan zijn de takken ook heilig. In wie wij zijn geliefd? Wij zijn geliefd in de zoon. Dus nou gaan we naar iets heel moois. Want dat is dat gebed wat de Heer Jezus bad in die bovenzaal. En oh, toen dat in mijn hart zonk, dus mijn hele leven veranderd. En ik ben zo blij dat ik daar nou gekomen ben. Lees met mij Johannes 17, vers 23. Wat was het gebed van de Heer Jezus? Als je dat gaat zien, jongen. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen heeft lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Weet je wat eens bij mij van mijn hoofd naar mijn hart is gezakt? Het feit dat de Vader in de hemel, bij hem is geen aanzien des persoons. Amen. Hij is niet zoals Isaac, dat hij de ene voortrekt. Of als Jacob, dat hij Jozef voortrekt. Zo is mijn Vader in de hemel niet. Bij hem is geen aanzien des persoons. En die openbaring kreeg Petrus bij Cornelius. Ah, bij God is geen aanzien des persoons. Dus dat stellen we vast. De Vader in de hemel heeft zijn eerstgeboren zoon ontzettend lief. Dat zegt hij steeds. Deze is mijn geliefde zoon in wie al mijn welbehagen is. En deze geliefde zoon is gehoorzaam geweest tot op het kruis. Nu is hij niet langer de enige geboren zoon. Hij is de eerstgeboren zoon. Bij de Vader in de hemel geen aanzien des persoons. De Vader in de hemel houdt net zoveel van zijn tweede geboren zoon, derde geboren zoon, 3000 geboren zoon. Dat is een eerstgeboren zoon. Begrijp wat ik bedoel? Dat neem ik even persoonlijk. De Vader in de hemel houdt net zoveel van mij als van de Heer Jezus. Hallo? Zeg maar eens, de Vader in de hemel. Zo moet je een padje een beetje te toppen hier. De Vader in de hemel. En daar gaan we. De Vader in de hemel houdt net zoveel van mij als van zijn zoon Jezus Christus. Amen. Hij heeft het zelf gezegd. En weet je wat de hoogste titel is? Broeder. Jazeker. Kijk eens in Hebreeën 2:17. Je moet niet dat hele alfabet voor je naam zetten hier. De hoogste titel die je mag hebben is broeder en zuster. Je bent mijn zusje. Je moet het met me doen. Hebreeën 2:17. Ja, Hebreeën 2:17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden. En nog even vers 11 van hoofdstuk 2 van Hebreeën. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor het broeders te noemen. Mijn eerstgeboren broeder, de Heer Jezus Christus, is niet beschaamd. Hij is niet beschaamd voor mij. Jozef in Egypte. Maar Jozef was niet beschaamd voor zijn broeders. Jozef was niet beschaamd voor zijn vader. De Heer Jezus schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Wij hebben allemaal dezelfde vader. En de wandel die de Heer Jezus wandelt hier op aarde, gevuld met de Heilige Geest, wij kunnen in die voetstappen verder wandelen. Dat is een belofte. En dat is de essentie van de eerste vrucht. De Heer Jezus is de eerste vrucht en wij zijn de oogst. En de wandel die de Heer Jezus wandelde, die mag ik nu wandelen. En de liefde en de bescherming die de Heer Jezus ontving tijdens zijn aardse wandeling, daar mag ik het ook van genieten. Ik ben een trofee van Gods genade. En daar wil ik zo graag van getuigen. En zo gaan we dan naar dat derde feest, naar het vierde feest. En een belangrijk facet van het feest van de eerstelingen, dat men daarna ging aftellen. Hoeveel dagen ging men aftellen tot het vierde feest? 50 dagen. Oké? En als dan de Heilige Geest komt, is het niet omdat zij bij elkaar zijn, is het ook niet omdat zij vasten of bidden, dat is omdat God een kalender heeft. Hij heeft een tijd voor alles onder de zon, omdat het de 50ste dag was. En dat gaan we de volgende keer ook spreken. Maar wij hebben vrede met God. De vijandschap is voorbij. Wij gaan door een proces van heiliging. En uiteindelijk zullen wij precies zijn zoals Jezus. Dat gaat de rest van ons leven door. 7 dagen. En wij mogen leven in de positie dat wij één met hem zijn. Ja, Hoe kan ik dat hoofd scheiden van mijn lichaam? Maar weet je, als ik een klap krijg op mijn teen, dan reageert mijn hoofd. Het zit aan elkaar vast. Nou ja, laten we het slotvers nog met elkaar lezen. 1 Korinthe 6, vers 17. En het is zo heerlijk als je weet, maar ik ben één met hem. Mefiboset zat in de troonzaal aan de tafel. Maar wat staat er in Openbaring 3, vers 21? Wij zitten met hem op dezelfde troon. We zitten op dezelfde troon, we zijn één met hem. 1 Korinthe 6, vers 17. Wat staat er? Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. En dat is zo geweldig. Kijk, in het begin ziet God de hemel en de aarde. En in vers 26 zegt hij, laat ons mensen maken. Mensen. Adam, meervoud mensen. Eva was er al, hoor. Maar nog in Adam. Ik ben voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. Maar Eva kwam later tevoorschijn. En wie was Eva? En lichaam. En bruid. Van wie is Adam een schaduwbeeld? Romeinen 5 vers 14. Van de tweede Adam. De Heer Jezus Christus. En wie ben ik dus? De tweede Eva. En lichaam en bruid. Wat moet ik dan doen? Danken. Want ik heb alles ontvangen van Adam, want ik ben in hem. We zijn één met elkaar. Zoals hij rijk was, ben ik rijk. Mag ik daar de Heer voor danken? Vader, ik wil u danken voor deze avond, Heer. Het is zo mijn gebed geweest, Heer, in de voorbereiding, dat dit zal zinken, Heer, van het hoofd naar het hart, Heer, dat wij nooit meer gescheiden van u zijn. Dat wij en zijn, Heer. Wij zijn de tweede Eva. En wij zijn geschapen om te ontvangen, om te danken voor hetgene wat we reeds ontvangen hebben. Heer, we zijn één geest met u, Heer. U schaamt zich niet om ons broeders te noemen. En de Vader in de hemel heeft geen aanzien des persoons. Hij houdt evenveel van ons als dat hij van zijn enige geboren zoon houdt. Wie nu de eerstgeboren zoon is. Ik bid, Heer, dat dit in ons hart tot leven zal komen. Dan weet ik dat we stabieler gaan leven. Want dan weten we ook, ja, in mijn benauwdheid is hij benauwd. Hoe kan het hoofd zich scheiden van het lichaam? Dat kan niet. Hoe kan een bruidegom zich scheiden van zijn bruid? Ze zijn één. En Heer, uit deze eenheid, Heer, laten we gaan bloeien en groeien. In Jezus' naam. Amen.
Hier zingen, breng dat aan de eeuw. Nu eerst.